We openen het woord van God in, beschrijving, in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, 10e hoofdstuk. We beginnen bij vers 25 over de barmhartige Samaritaan tot het einde, tot en met vers 42. Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met vers 42 is onze schriftlezing. Er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons, Lucas 10 vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, dezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, dat zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente kinderen, zo'n 140 jaar geleden, 1871 om precies te zijn, toen kreeg de bekende Aletta Jacobs heel persoonlijk van minister Thorbecke toestemming om aan een Nederlandse universiteit in Groningen te mogen gaan studeren. En daardoor is deze Aletta Jacobs ook bekend geworden. Ze was de eerste Nederlandse vrouwelijke studenten. Voor die tijd, jongelui, mochten alleen mannen aan een Nederlandse universiteit studeren. De collegezaal was voor alle vrouwen verboden terrein. Waarom? Ja, vanuit de gedachte, daar horen meisjes niet te zitten. Meisjes kunnen niet, meisjes mogen niet studeren. Iets wat wij in onze moderne samenleving geen enkele voorstelling meer van kunnen maken. Maar het was toen heel gewoon, nog maar 140 jaar geleden. De vraag is echter of Aletta Jacobs wel echt de eerste vrouwelijke student is geweest. Ik geloof het uiteindelijk niet. Misschien hebt u wel eens gehoord van de zeer begaafde Anna Maria van Schuurman. Zij kregen het in 1636 voor elkaar om achter een gesloten gordijn, verborgen in een nis, te mogen meeluisteren naar de colleges van professor Gisbertus Fuchsius in Utrecht. Anna Maria, die zat als het ware aan de voeten van deze hoogleraar. Ze had geestelijke honger, ze wilde zo graag deze colleges volgen. En zo mocht ze dus achter een gordijn toch meeluisteren. Er is best wel veel aandacht gegeven aan deze Anna Maria van Schuurman. Ze was niet alleen deskundig op het gebied van insecten. Ze sprak ook vloeiend Latijn. Ze correspondeerde met allerlei wetenschappers in heel Europa. En wat wel aardig is voor de dames, zij kon ook heel prachtig figuren knippen uit papier. Wij gaan vanmiddag niet aan de voeten van een hoogleraar zitten. Wij mogen vanmiddag aan de voeten van Jezus zitten. Zoals Maria dat heeft mogen doen. Vanmiddag gaan we samen aan de voeten van de leraar ter gerechtigheid zitten. En zo krijgen wij hemels onderwijs. Tekst voor de prediking, Lucas 10, vers 38 tot en met vers 42. Lucas 10, vers 38 tot en met 42, de tekst voor de prediking. En dan komt Gods woord als volgt tot ons. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Tot zover. Schrijf boven de preek eerste woorden uit vers 42. Eén ding is nodig. Onze eerste gedachte, hoe Martha dient en bedient. We lezen namelijk in vers 40 dat zij druk bezig is met bedienen. Hoe Maria hoort, onze tweede gedachte, zij mag aan de voeten van Jezus zitten en zij luistert daar naar zijn woorden. En onze laatste gedachte, hoe Jezus leert. De Heer Jezus die geeft deze beide vrouwen, maar ook ons vanmiddag onderwijs waar het werkelijk om gaat. Hoe Martha dient, hoe Maria hoort, hoe Jezus leert. Kinderen, in gedachten gaan we vanmiddag naar een klein dorpje iets buiten Jeruzalem. Het is het dorpje Betanië. Het wordt hier niet genoemd, alleen een dorpje. En dat ligt zo op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die weg die ook genoemd wordt in de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Typische naam, Betanië, het betekent namelijk huis van de ellende. Nou, kinderen, in dat dorpje, daar staat een groot, prachtig huis. En wie wonen daar? Drie ongetrouwde mensen. Het zijn twee zussen, Martha en Maria. En ze hebben één broer, Lazarus. De naam van Lazarus wordt hier in dit gedeelte niet genoemd, maar uit Johannes 11 lezen we ook over de naam van Lazarus, die immers is gestorven en daarna is opgewekt door de Heer Jezus uit de doden. En zo wonen deze drie ongetrouwde familieleden bij elkaar en kunnen ze ook samen voor elkaar zorgen. Het is een zegen als dat ook in onze samenleving mogelijk is. En dat ongetrouwde broers en zussen in één huis blijven wonen. En wat staat er dan in vers 38? Nou, dat Martha ervoor zorgt dat de Heer Jezus van harte welkom is in haar huis. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Dus de Heer Jezus is op doorreis. En dan komt hij in dat kleine dorpje en dan biedt Martha zomaar de Heer Jezus de mogelijkheid aan om in haar huis te komen. samen met de 12 discipelen een gastvrij onthaal. En meestal, zo blijkt ook uit andere gedeelten van de evangelie, zijn er nog heel wat vrouwen die de Heer Jezus volgen. Dus dat betekent dat er zomaar misschien wel 20 mensen in dat ene huis van Martha naar binnen stromen. En wat doet Martha dan? Ja, zij is druk aan het dienen. Staat in vers 40, maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat ze erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Wie dat woordje bedienen, zeg haar dan dat zij mij helpt. Dus wat zien we zo voor onze ogen gebeuren? Nou, dat Martha dus druk bezig is met allerlei huishoudelijke taken. En ze rent en ze vliegt als het ware door haar eigen woning. En ze wil natuurlijk graag alles in gereedheid brengen voor de Heer Jezus, voor zijn discipelen. En hoogstwaarschijnlijk is ze dan ook hier druk bezig met het bereiden van een maaltijd, een warme maaltijd. Voor 15, 20 mensen. Nou, je zou dat maar overkomen. Dat er plotseling 15 mensen bij je op de stoep staan. Ik weet zeker dat heel wat gastvrouwen vanmiddag dan zullen zeggen: nou, daar moet ik wel even voor gaan zitten. Als je warme maaltijd moet gaan bereiden, aardappelschillen misschien, groenten klaarmaken, vlees braden, tafel bereiden, grote tafel, bestek, borden, kamer moet netjes. Bij ons tenminste wel. En zo wil je de mensen gastvrij kunnen ontvangen. En dat is wat Martha hier laat zien. Zij wil dienend bezig zijn voor de Heer Jezus. En een mooie eigenschap dat ze met alle liefde van haar hart de Heer Jezus en zijn jongeren wil geven waar ze recht op hebben. Als nodig was, had Martha gezegd: kom maar, je mag allemaal hier blijven slapen. Ik wil gerust 15 bedden in gereedheid brengen. Kunnen jullie ook hier allemaal overnachten? Nou, zo draaft en vliegt Martha door haar eigen woning. Ook weten wat de Bijbel zegt over gastvrijheid, is dat ook een hele mooie eigenschap van Martha. Martha had, ze was ongetrouwd, maar ze had bij wijze van spreken een uitstekende vrouw van een ouderling of van een diaken kunnen zijn. Ze heeft het als zo bestudeerd, de kenmerken die horen bij een ambtsdrager. Paulus noemt ze in 1 Timotheus 3. En hij zegt: de kenmerken van een ouderling is één daarvan is deze: gaarne herbergende. Dus u, als ouderlingen, diakenen, u moet het fijn vinden om gastvrij mensen te ontvangen. Gaarne herbergende. U mag gerust aankloppen bij de ouderlingen en de diaken als nodig is. En dan moeten ze u gastvrij ontvangen. En diezelfde eigenschap, gaarne herbergende, die wordt ook nog eens herhaald in Titus 1. Blijkbaar zegt Paulus, dat is zo'n belangrijke eigenschap, daar moet een ambtsdrager aan voldoen. Nou, dus u begrijpt, Martha die zou heel goed een vrouw van een oudering of een diaak of van een dominee kunnen zijn. Ik moest ook nog denken aan Hebreeën 13, dat we de herbergzaamheid niet mogen vergeten, want hierdoor hebben sommigen, zonder dat ze het wisten, engelen geherbergd. Ook een aansporing voor ons allemaal om gastvrij te zijn. Dat is een christelijke eigenschap. Nou, kinderen, in gedachten zie ik Martha dus zo druk bezig. Misschien wel met het zweet op haar voorhoofd vanwege al die warme pannen die daar in gereedheid worden gebracht. Met vuur in de keuken. En hebben we respect voor haar bedrijvigheid. En ze loopt af en aan het keukenschot voor en ze maakt alles klaar. En toch... En toch blijkt dat de Heer Jezus zegt, er klopt iets niet. Kijk maar naar vers 41. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Dus de Heer Jezus die keurt deze houding van Martha af. Waarom, gemeente? Waarom keurt de Heer Jezus deze dienende houding van Martha af? Dat goed te kunnen begrijpen moeten we ook nauwkeurig lezen. Martha is heel druk bezig met veel dienen. En dat Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft eigenlijk de betekenis van rondtrekken. Ze concentreert zich maar op één ding. Dat zit erachter. Ze is alleen maar gericht op dat praktisch bezig zijn voor de Heer Jezus. En al het andere, dat vergeet ze. En het opmerkelijk is dat Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt, maar één keer ook in heel het Nieuwe Testament te vinden is. En dat is hier. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint-vertaling, die noemt dat woord twee keer. En die twee voorbeelden uit het Oude Testament helpen om ons ook beter te begrijpen wat hier gebeurt. Het eerste voorbeeld uit het Oude Testament, gemeente, dat is het voorbeeld van Uzza. Kinderen, wie was Uzza ook alweer? Nou, Uzza, dat was een priester. En samen met zijn broer Ahio moeten ze ervoor zorgen dat de ark van de Heere, die prachtige ark, zo opgevoerd wordt naar de stad Jeruzalem. U kunt het nalezen in 2 Samuel 6 en 1 Kronieken 13. En kinderen, de Heer had tegen Mozes in het Oude Testament al gezegd dat als die ark vervoerd moet worden, dan moet dat gebeuren met de ark op de schouders. Met de handbomen moet de ark gedragen worden. Maar wat doet nou deze Uzza? Wat doet Ahio? Ze laten een kar komen. David als koning, die voelt zich ook verantwoordelijk. En kinderen, voor die ark staan dan een paar koeien ingespannen en die moeten dan die kar voorttrekken. En terwijl ze zo verder trekken, dan struikelt plotseling een van die koeien, een van die runderen, en dan dreigt de ark van de Heer zo op de grond te vallen. En dan komt het, wat doet Uzza dan? Dan steekt hij zo zijn handen uit om die heilige ark van de Heer tegen te kunnen houden. Hij steekt zijn onreine priesterhanden uit naar die heilige ark, zodat die ark toch op die wagen blijft staan. En hij denkt daarmee God te kunnen dienen. Hij denkt dat hij behulpzaam is. Maar tegelijkertijd laat God zien dat hij zo niet gediend wil worden. En dan wordt dus dat Griekse woord gebruikt. Want op datzelfde moment, kinderen, dan valt Uzza daar dood op de grond neer. Uzza, die dacht dat zijn priesterhanden minder vuil waren dan de vuile aarde. En God zegt, ik beoordeel dat dienen van Uzza toch anders. Hij moet sterven. Je kunt wel heel druk bezig zijn en je kunt wel denken dat je God dient. Maar Gods oordeel kan wel eens anders zijn, gemeente. Dat is een heel aangrijpend voorbeeld. En daarvoor wordt dus datzelfde Griekse woord gebruikt. Tweede voorbeeld uit het Oude Testament, dat treffen we aan in Prediker 3, vers 9 en vers 10. Dan zegt de prediker heel eerlijk, boek van de ijdelheid, dat wij heel veel bezig kunnen zijn, maar dat het niet veel oplevert. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Dan zegt God, ik heb gezien de bezigheid die de kinderen der mensen gegeven is en daar bekommeren ze zichzelf mee. Eigenlijk is dat ook zo. We zijn altijd maar bezig. We zwoegen maar. Week in, week uit. Jaar in, jaar uit. Je bent aan het werk. En zo ben je altijd maar bezig. En dan zegt de Heer, ten diepste is dat een kwelling. Je kunt zo druk bezig zijn met aardse dingen, dat je uiteindelijk de hemelse schepper vergeet. Dat zegt de prediker. Want tegenover dat zwoegen van die sterfelijke mens, zegt ook diezelfde prediker, prediker 3 vers 14, dat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar kun je niet aan toedoen, daar kun je niet afdoen. En God doet dat opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Dus dat is wat de prediker ons ook vanmiddag wil leren, vanuit datzelfde Griekse woord, vanuit die vertaling. Het gaat erom dat wij vrezen voor het aangezicht van de Heere. Dat ons leven niet allereerst bepaald wordt wat wij doen met onze handen, maar dat het allereerst om gaat wat doen wij met ons hart tegenover de Heere. Gemeente, dient u de Heere met heel uw hart? Leeft die vreze des Heeren, dat diepe ontzag voor de heilige God in ons hart. Als je alleen maar bent aan het zwoegen bent en aan het slaven bent en in je korte leven met onbelangrijke dingen bezig bent, ja, dan vergeten wij de Heeren. Nou, die houding, die moet de Heer Jezus in Martha veroordelen. Je kunt heel druk bezig zijn, zegt de Heer Jezus. Maar Martha, als je het belangrijkste vergeet, mij dienen, gaat niet goed. Dus de Heer Jezus veroordeelt op zich niet haar daden, maar hij veroordeelt haar houding. Want Martha, die vergeet haar hart. Martha vergeet haar kostbare ziel. En dan kan het maar zoiets gebeuren dat vanmiddag Martha heel dichtbij komt. Dat hij niet alleen naast je zit, maar in je woont. Hoeveel mensen zijn er ook niet in onze tijd die denken dat hun aanzien bepaald wordt door wat ze doen? Als ik u de vraag zou stellen, wie bent u? En dan hebt u ook de neiging om als eerst uw naam te noemen en meteen erachteraan aan te zeggen wat u voor werk mag doen. Ja, ik zou zeggen, ja, ik ben dominee. Een ander zegt, ja, ik zit op de bouw. Of ik werk in de ICT. Of ik werk op een vrachtwagen. Nou, vul uw eigen beroep maar in. En dan lijkt het erop dat ons beroep en onze prestaties bepalend zijn voor wie we zijn. Maar wat denkt u, gemeente? Zou God ook zo als eerste naar de mensen kijken? Denkt u dat God dan werkelijk als eerste kijkt naar uw werk en naar uw beroep? Nee, God die kijkt als eerste naar uw hart. Naar mijn hart, naar jouw hart, jongelui. God die kijkt niet naar de buitenkant als eerste, hij kijkt naar de binnenkant. Wie ben ik voor de Heere? En kom ik werkelijk tot mijn bestemming door de God lief te hebben boven alles en de naaste als mezelf in en door Jezus Christus? Ik denk dat we allemaal de neiging hebben om te denken dat we belangrijk zijn in deze wereld, net als Martha. En hoe meer afspraken er staan in je agenda, misschien bent u wel tijdens de preek toch weer aan het denken, oh dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen van de week. Ja, dan heb je de neiging om te denken dat je echt meetelt en dat je belangrijk bent. Hoe drukker, hoe beter. En tegelijkertijd heel veel mensen die inderdaad in het arbeidsproces staan, ja, die zullen dit inderdaad herkennen. Wat ben ik druk. Zo druk met je werk. Misschien ook wel voor de kerk. Voor het koninkrijk van God. Maar als je dit vergeet, gemeente. God, je eigen ziel, is niet goed. Als je niet toekomt aan stille tijd. Ja, dan is er iets grondigs mis met ons geestelijk leven. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Martha. Martha, neem nou zo'n voorbeeld aan Maria. Kijk eens naar haar. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe Maria hoort. Hoe zij luistert. Want we lezen in vers 39 wat Maria ondertussen doet. Ze had een zuster die Maria heette. Die ook aan de voeten van Jezus zat. En naar zijn woord luisterde. Dus kinderen, terwijl Martha draaft door haar eigen huis, zit Maria in alle stilte aan de voeten van Jezus. En zoals Anna Maria van Schuurman zat aan de voeten van Gisbertus Voetsjes, zo luistert Maria naar de woorden van de Heer Jezus, de grote leraar ter gerechtigheid. Zij hangt aan de lippen van Jezus. Die woorden die de Heer Jezus daar uitspreekt, dat is allemaal voedsel voor haar ziel. Net als Maria, de moeder van de Heer Jezus, bewaart zij deze woorden in haar hart. Als een Jood dit zo leest, dan zal een Jood een neiging hebben om Martha te prijzen en om Maria te veroordelen. Want in de ogen van een Jood is het niet goed dat een vrouw zit aan de voeten van een Joodse rabbi. Het is wel opmerkelijk dat in de Joodse cultuur blijkbaar niet was toegestaan dat een vrouw luistert naar de woorden van een wetgeleerde. Want dat is namelijk de betekenis aan de voeten van Jezus zitten. Dat is onderwijs ontvangen van een rabbi. En Paulus zegt dat ook later, als hij terugblikt in zijn leven, op zijn leven in Handelingen 22. Hij zegt, ik heb gezeten aan de voeten van Gamaliel, die grote wetgeleerde. Daar heb ik onderwijs van ontvangen. Dus mannen die mogen wel in de Joodse cultuur onderwijs krijgen van de rabbi, maar voor vrouwen is dat verboden. Er is zelfs een Joodse schrift uit de derde eeuw gevonden en daar is dat ook zwart op wit vastgelegd. En zo als een Jood dit gedeelte leest uit Lucas 10, dan zijn er dat voor hem twee schokkende gedeeltes. Allereerst al die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, aartsvijanden van de Joden. Dat de Heer Jezus laat zien dat die Samaritaan de naaste is. Niet die priester, niet die leviet, maar die Samaritaan. En dat het dus inderdaad pijnlijk kan zijn om God te dienen en lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Dus dat was schokkend voor de Joodse lezers als ze dit zo opeens bemerken. En dat is het ook nog eens schokkend als ze lezen dat Maria door de Heer Jezus geprezen wordt en Martha afgekeurd wordt. Nou, zo zit Maria daar heel dicht bij Jezus, luisterend aan zijn voeten. Het Griekse woord laat ook zien, heel intensief luistert ze. Voortdurend. En ze drinkt die woorden van de Heer Jezus in als water. Nou, gemeente, wat kunnen wij nu heel praktisch van dit gedeelte leren? Ik zou twee lessen willen noemen. In de eerste plaats laat deze geschiedenis ons zien dat er grote verschillen kunnen zijn tussen kinderen van God. In karakter en in geloofsbeleving. Kijk, Martha en Maria zijn allebei twee kinderen van God. Allebei hebben ze de Heer Jezus van de harte lief gekregen. En allebei zijn ze bereid om de Heer Jezus de eer te geven waar hij recht op heeft als zaligmaker van zondaren. Zeker in die tijd dat de Heer Jezus heel veel tegenstand al moest ervaren vanuit de Joodse leiding, hebben zij de moed om de Heer Jezus in dat huis te ontvangen. De Heer Jezus is welkom in hun huis, in hun hart. Het zijn echt twee gelovigen. En toch hebben Martha en Maria allebei hun eigen karakter, hun eigen kenmerken. Je ziet dat ook heel later, duidelijk heel later terugkomen als hun broer Lazarus is gestorven. Johannes 11 kinderen. En als Lazarus gestorven, dan is de Heer Jezus ver weg. En na 4 dagen, dan komt de Heer Jezus weer terug naar Bethanië toe. En wie gaat er dan als eerste de Heer Jezus tegemoet? Dat is Martha. Zij wil wat doen. Zij kan daar niet lang stil blijven zitten in die woning vol van verdriet, vol van rouw. Zij moet als eerste naar de Heer Jezus toe. Nou, zo is Martha de christin, de gelovige die iets wil doen. Die wil werken met haar handen. En dat is een mooie eigenschap, gemeente. Als je dat mag hebben, dat je door je daden laat zien dat je de Heer Jezus lief hebt. Maria is eigenlijk het tegenovergestelde. Ze komt op mij over als een stille, zachtmoedige geest. Kinderen, het is ook deze Maria geweest die later de voeten van de Heer Jezus heeft gezalfd als een voorbereiding op zijn begrafenis. Dus zij besefte welke weg de Heer Jezus zou moeten gaan, de weg naar het kruis om voor de zonden te betalen. Dus Maria is het voorbeeld van de christin die niet als eerste de taal van het dienen spreekt, maar de taal van de nabijheid. En ze komt op mij over als een mediterende, als een biddende christin. Zij zoekt Christus en zijn genade. En zij verlangt naar de nabijheid en naar de gemeenschap met Christus. Een vrouw met stille water en diepe gronden. En dat is ook nu merkbaar, gemeente, tussen twee zussen uit één gezin, tussen twee broers uit één gezin. Er kunnen grote verschillen zijn qua denken, qua geloofsbeleving. De bekende Ruil die zegt ook heel eerlijk dat wij niet moeten verwachten dat alle gelovigen in Christus precies aan elkaar gelijk zijn. Een christen uit Nederland die kan hele andere gewoontes en tradities hebben dan een christen uit Afrika of uit Amerika. Gelukkig maar, gemeente. Gelukkig maar. Is er bij God ruimte voor diversiteit? Er zijn natuurlijk allerlei factoren die daarin weer meespelen. De opvoeding die je gekregen hebt. De omgeving waarin je opgroeit. Ik denk dat hier de gemeente over het algemeen, hier uit het Westen, heel anders reageert dan ik zelf ervaar in Scherpenzeel of in Elst. De meeste mensen uit het Westen zijn open, direct. Die zeggen meteen waar het om gaat. Maar mensen op de Veluwe, die zijn wat meer gesloten. En die laten niet meteen het achterste van de tong zien. Denk ook aan het taalgebruik van een christen. Er zijn mensen die hechten heel veel waarde aan het bevindelijke taalgebruik. De zogenaamde talen Kanaans. Die zeggen, ja, dat heb ik nodig. Terwijl ook heel veel andere mensen zeggen, ja, het is alleen maar belemmerend. Je maakt de boodschap alleen maar moeilijk. Daar moeten we oog voor hebben, gemeente. Dat er dus verschillen zijn tussen de christenen. In die ene schaapskudde van Christus is er verschil tussen de schapen. Dat zie je zo duidelijk bij Martha en Maria naar voren komen. Als je allemaal eikenbomen ziet, nou, het zijn allemaal eiken. En toch, elke boom is net weer iets anders qua vorm. Kijk, als het gaat over de kernzaken, dan zijn Gods kinderen natuurlijk aan elkaar gelijk. Al Gods kinderen, die kennen de verdorvenheid van het eigen hart. Al Gods kinderen, die vertrouwen alleen op de genade van Jezus Christus en die gekruisigd. Al Gods kinderen, die verlangen ernaar om heilig met de Here te leven. Allemaal haten ze de zonde. Al Gods kinderen hebben deze zaligmaker lief gekregen. En al Gods kinderen zijn bereid, net als Martha, om het huis en het hart voor de Here te geven. En toch verschil in karakter, verschil in geloofsbeleving. Dat mag aanwezig zijn in de gemeente van Christus. U hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn om toch samen één gemeente van Christus te kunnen zijn. Daar moeten we oog voor hebben. Tweede wat we uit dit voorbeeld van Maria kunnen leren. Ja, gemeente, we hebben allemaal dat onderwijs aan de voeten van Jezus nodig. Niemand van ons kan dit geestelijk onderwijs missen. Dat wij luisteren naar zijn woorden. En daarom heel praktisch, gemeente, zoek momenten van rust. Zoek momenten van stilte. Plan dat in uw agenda. Maak tijd vrij om naar het woord van de Heere Jezus te horen. Houd jij elke dag stille tijd met God. Kunt u duidelijk uitleggen waarom Jezus Christus naar deze wereld gekomen is? Om nou zondaren zalig te maken. Beseffen wij vanuit het woord van God, kennen wij zo dat woord dat we daarin doordrenkt zijn, dat wij weten wat het hem gekost heeft om zijn bloed te geven tot verzoening van onze zonden. Ik geloof het echt dat wij de stilte nodig hebben, dat we de meditatie nodig hebben om de woorden van de Heer Jezus te overdenken en ons eigen te maken. Want anders dan gaan we maar door en dan gaat het aan ons voorbij. Dat we erover nadenken wie de Heer Jezus is. Dus dat is heel rustig. Bijvoorbeeld Johannes 10 zou doorlezen. Dat prachtige hoofdstuk over de goede herder. Die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En hij wil dat zijn schapen overvloed hebben. Zoeken wij die overvloed bij de goede herder? Zou het u lukken om nou eens 15 minuten na te denken over Johannes 15? Maar de Heer Jezus zegt dat wij in die wijnstok moeten blijven om vruchten te kunnen dragen. Echt waar gemeente, er zijn zoveel mooie hoofdstukken in de Bijbel. Die het waard zijn om te overdenken. Die je dan als geestelijk voedsel mee mag dragen in je hart. Zoeken wij de stilte op, net als Maria. Als je dan in de stilte naar de woorden van Jezus mag luisteren. En er zijn natuurlijk gelukkig jongelui die elke dag een Bijbeltekst ontvangen. Via een bepaalde app. En dat is goed. Maar toch, gemeente, dat is uiteindelijk maar één tekst. Dat is maar één kruimeltje brood. En van één kruimeltje brood kun je niet leven. We hebben meer nodig. Maken wij tijd vrij voor Jezus? Zijn wij bereid om aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten en dan stil te luisteren naar zijn woorden? Een tweede praktische les. Onze derde gedachte, hoe Jezus leert. Ik geloof vast, kinderen, dat Martha, terwijl ze zo druk bezig is met bedienen, ja, van binnen steeds bozer is geworden. Ze had natuurlijk gedacht, ja, zit ik mij hier uit te sloven voor de Here, voor zijn discipelen. En ondertussen doet mijn zus Maria helemaal niks. Ze zit daar maar stilletjes te luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. En kan ik alles al dat intensieve werk gaan doen? Mooi hoor. Ze zal best wel wat drifter zijn geworden. En ze zal vast wel zo naar Maria een beetje geseind hebben met haar ogen. Nou, kom op, wanneer ga je meehelpen? Dat gebeurt niet. Na 5 minuten zit Maria dan nog steeds aan de voeten van de Heer Jezus. Misschien heeft Martha wel de neiging gevoeld om alles sober op de grond te gooien. Bekijk het maar. En op een gegeven moment, ja, dan kan ze zich niet langer inhouden. En dan, ja, dan durft ze Maria niet zelf aan te spreken. En dan doet zij een beroep op de Heer Jezus. En boos en geïrriteerd valt ze uit richting de Heer Jezus. Ze hoopt natuurlijk, kinderen, dat de Heer Jezus haar gelijk zal gaan geven. En dat de Heer Jezus Maria zal gaan veroordelen. Vers 40, ze zegt het: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Heere, waarom moet ik alles alleen doen? Waarom kan Maria mij niet even komen helpen? In het Grieks, dat is niet goed te zien in onze Nederlandse vertaling, maar daar staat het woordje alleen voorop. Alleen moet ik dienen. Nou, zo voelt Martha zich alleen. Ik doe alleen al het werk. En waarom kan Maria dan mij niet komen helpen? Eenzaam. Gaat de Heer Jezus naar Martha in haar eenzaamheid steunen? Krijgt Maria inderdaad een waarschuwing van de Heer Jezus? Nee. Dat staat heel duidelijk in vers 41, vers 42. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Dus met een hart vol liefde spreekt de Heer Jezus de hardwerkende Martha aan. Hij noemt 2 keer haar naam. En in die herhaling, daar klinkt ook de liefde in door: Martha, Martha. Ik hou van je. En tegelijkertijd klinkt daar ook de waarschuwing in door: Martha, Martha, je bent zo verkeerd bezig. Je maakt je zo druk over heel veel dingen. En toch, lieve Martha, één ding is nodig. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan: ja, Maria heeft nu dat goede deel uitgekozen. En dat zal van haar niet worden afgenomen. Gemeente, wat doet nou de Heer Jezus in dit gedeelte? Hij zet uiteindelijk alle tijdelijke dingen zomaar in het licht van de eeuwigheid. De Heer Jezus zet alle zichtbare dingen waar we zo elke dag druk mee bezig kunnen zijn, zomaar tegenover de onzichtbare, tegenover de geestelijke dingen. Tegenover de wereldse dingen. Zijn eeuwige woorden. De Heer Jezus zegt als het ware tegen Martha: Martha, zoek nou eerst dat koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen je dan toegeworpen worden. En zo laat de Heer Jezus ons vanmiddag weten wat nou werkelijk belangrijk is in ons leven. Wat de hoogste prioriteit moet hebben. Gemeente, dat is dat ene ding. Eén ding is nodig. Dat is uiteindelijk de verzoening met God. Dat is de vrede met God door Jezus Christus. Dat we vast mogen weten dat al mijn zonden vergeven zijn door dat bloed van Christus. En gemeente, wij worden er vanmiddag toe gedwongen om dezelfde keuze als van Maria te maken. Kies, zegt de Heer Jezus. Kies voor dat goede deel. O gemeente, maak die keuze voor datgene wat niet van u weggenomen kan worden. Kies voor datgene wat blijft tot in alle eeuwigheid. Zoek de zaligheid van uw onsterfelijke ziel. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Misschien bent u ook wel geneigd om met allerlei tegenwerpingen te komen. Ja maar ik moet toch 6 dagen per week arbeiden en al mijn werk doen. Ik kan toch niet zomaar alle afspraken voor de komende week afzeggen en tegen mijn klanten zeggen dat ik ze deze week niet ga helpen. En zo kun je 1001 redenen bedenken om deze woorden van de Heer Jezus te verzachten. Maar gemeente, als u nou morgen te maken zou krijgen met een hartinfarct en in 1 keer op de intensive care terechtkomt, dan is in 1 keer uw agenda leeg. Als na de morgen de dokter in het ziekenhuis tegen u zegt, ja, kom dinsdag maar om 10 uur, want u moet dan geopereerd worden, dat u heel ernstig ziek bent. Dan kunnen daar nog even de tegenwerpingen en even de jamaars komen, maar ik weet zeker in 5 minuten is heel uw agenda leeg. Als het moet, gemeente, kan het. En dan worden in 1 keer alle afspraken afgezegd. Waarom? Ja, dan voel je, het gaat om mijn leven. Het gaat om mijn leven. En we zeggen wel eens tegen elkaar, hè, geen mens op deze wereld is onmisbaar. U bent niet onmisbaar en ik ben niet onmisbaar. Geen mens is onmisbaar. En dan zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk vanmiddag tegen ons allemaal, waar het nou werkelijk in het leven om gaat. Om dat ene ding. Om die geestelijke verbondenheid met Christus. Dat we nou luisteren naar zijn woorden. Misschien zijn de jongelui vanmiddag in ons midden. Fijn dat je gekomen bent. Dat je zegt, ja, maar ik ben nog heel jong. Ik heb nog een heel leven voor me. Als ik nu 18 ben of 20. Dan ben ik toch veel te jong om de Heer te gaan dienen. Ik ben van plan om de Heer te gaan dienen als ik 50 ben of 60. Maar beste vriend, beste vriendin, heb jij van God de garantie gekregen dat je niet plotseling kan verongelukken? Die garantie heb je niet. Als je nou plotseling sterft, waar ben je dan? Waar ben je dan? Heb je dan toch, net als Maria, eerst voor dat goede deel gekozen? Of ben je elke week weer urenlang bezig met het spelen van allerlei computerspelletjes? Fortnite, FIFA 18, noem maar op. Jongelui, genadetijd geeft God jou. Juist de jongeren worden aangespoord door de Heer Jezus om hem te zoeken. Gedenk aan je schepper als je jong bent. Je moet de tijd en de dagen uitkopen omdat we in een slechte, boze tijd leven. Het gaat natuurlijk niet alleen onze jongeren vanmiddag, geldt ook de mensen van middelbare leeftijd. De ouderen. Hoeveel uur per week werkt u eigenlijk? Zet dat nou eens af tegenover het bezig zijn met het woord van God en het dienen van Christus. Staat dat in de juiste verhouding? Hoeveel uur per week kijkt u misschien wel niet naar video's en naar films? Hoeveel tijd besteedt u aan sport en aan hobby's? En hoe verhoudt zich dat met het luisteren naar de woorden van Jezus? Er was een grote Engelse staatsman, William Wilberforce, uit de vorige eeuw. Hij heeft eerlijk opgeschreven dat hij veel te veel bezig was met allerlei onbelangrijke zaken. En hij kon het meteen merken. Hoe? Aan zijn ziel. Zijn ziel droogde uit. Hij heeft het eerlijk opgeschreven in zijn dagboek. Hij schrijft het volgende. Ik moet ervoor zorgen meer tijd voor mijn privé godsdienstoefeningen te nemen. Mijn ziel kwijnt weg. Als ik te weinig tijd vrij maak voor God en mijn zaligheid. Mijn ziel vermagert en verzwakt. Letterlijk de woorden van een grote staatsman. Mijn ziel vermagert en verzwakt. Als ik geen tijd neem voor God en mijn ziel. Dat is een mooie uitspraak van Ruil. Die zegt op heel veel dingen kunnen wij met grote letters het woordje vergif schrijven. Heel veel dingen gemeente, dat is vergif. Er zijn zoveel dingen onbelangrijk in het licht van dood en eeuwigheid. En dat nou strikt van de duivel. Juist in onze tijd. Dat wij zo druk bezig zijn met de diepste onbelangrijke dingen. Natuurlijk moet je werken, zegt de duivel. En ondertussen werken we zo hard. Dat we onze ziel vergeten. Natuurlijk moet je als moeder voor je gezin zorgen. Ik zie het aan mijn vrouw, ze is druk bezig. Het huishouden, kleding, eten, drinken. Kost allemaal tijd. Maar gemeente, als je niet oppast, hè, dan word je meegenomen door al deze dingen. Het zijn allemaal geoorloofde dingen. Het mag, gemeente. Sport, hobby, mag. Maar als het je zo in beslag neemt, dan is het een valstrik en dan ga je daarin ten onder. Ruil die zegt dat we kunnen naar de hel gaan terwijl we druk bezig zijn met geoorloofde dingen. Misschien kent u ook wel die uitdrukking, hè? De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Heel veel mensen zeggen dat, ja later dan. Dan wil ik de Heere gaan dienen. Ik ga later aan de voeten van Jezus zitten. Later dan hoop ik gelegenheid en genegenheid te hebben. Om misschien aan de avondmaalstafel te komen en te luisteren naar de woorden van Jezus. Maar nu nog niet. Nou, zo is de duivel elke keer bezig om ons te verleiden. O gemeente, ik geef u indringend mee. Luister naar deze woorden van Jezus. Gemeente van Kralingse Veer. Misschien moet ook wel van u gezegd worden. Gij bekommert u om heel veel dingen. U bent bezorgd. En maakt u druk over heel veel dingen. Maar één ding is nodig. Eén ding is nodig. Het zijn maar vier woorden. Eén ding is nodig. Maar neem dat nou eens mee in de komende week. Dat als morgen terugkomt in uw gedachten. Oh ja, één ding is nodig. Dat je dinsdag ook weer aan denkt. Oh ja, één ding is nodig. En donderdag, één ding is nodig. Heb ik nou de goede keuze gemaakt? Heb ik nou werkelijk geluisterd naar de woorden van Jezus? Hij zegt het, wat baat het de mens als wij de hele wereld winnen? Maar je leidt schade aan je ziel. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? De Heer Jezus zegt het, je moet jezelf verliezen om zijnentwil. En dan zul je je leven behouden. O gemeente, zoek Jezus. Zoek zijn genade. Zoek die schat die hij geeft. En kies vanmiddag, net als Maria, voor dat goede deel. Als je dat kiest, jonge vrienden, dan zal dat nooit van je weggenomen worden. Amen.